Halleluja. Goedemiddag allemaal. Wees welkom in Gods huis. Het is goed om hier met elkaar weer bijeen te komen. Het is het beste wat je in heel de week kan doen. Om samen met de, bij elkaar te komen en de Heer groot te maken. En waarom? Omdat de Bijbel heel duidelijk is dat Jezus zegt, waar twee. En ik, als ik rondkijk, dan zie ik hier al drie. Maar de Bijbel zegt, waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. We kunnen hem misschien met onze ogen niet zien, maar hij is er. Hij is naast je, hij is achter je, boven je, onder je, hij is overal. En ik ben dankbaar dat wij deze middag voor zijn troon mogen komen en hem al de eer mogen geven die hem toekomt. Halleluja. Ik ga een psalm lezen, psalm 130. Die zou ik willen vragen om die open te slaan in de nieuwe Bijbelvertaling. En daarin staat, uit de diepte roep ik tot u, Heere. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Vers 5 zegt, ik zie uit naar de Heere. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heere. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heere. Bij de Heere is genade. Bij hem is bevrijding. Altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Halleluja. Zullen we erbij gaan staan om deze dienst aan de Heere op te dragen? Halleluja. Heer, wat is het goed om in uw huis te zijn. Wat is het goed, Heere, om in uw naam, Heere, te komen en om u te verhogen. En dat doen wij, Heere, door lofliederen te zingen. Dat doen wij, Heere, Heer, mijn God, Heere, door uw woord te openen. Door alle dingen, Heere. En wij vragen u deze middag om, Heere, hier in ons midden het van ons over te nemen. In alle dingen die we doen, Heere, wilt u de leiding daarover nemen, Heere. En wilt u ons leiden, Heere, naar uw hart deze middag. Geef aan ieder, Heere, een rust, Heere, en een vredig hart, Heere, hier in ons midden. Ik dank u en prijs u, Heere. Verheerlijk uzelf in Jezus' wonderbare naam. Amen. Een gezegende dienst.
Amen. In het volgende lied gaan we de Heer vragen om waterbronnen. Amen. Waar er water is, daar komt de groei. Waar de Heilige Geest werkt. En de Heer wil dat we hem verheerlijken. Jezus zegt, al wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt worden. Daarom gaan we in de naam van zijn Zoon de Vader vragen om waterbronnen. Heer, geef mij ook uw 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 waterbronnen. Zodat ik overstroom. Zodat ik overstroom. Heer, geef mij ook, halleluja. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen, Heer, geef mij ook uw waterbronnen, zodat ik overstroom, zodat ik overstroom. Laat de woestijn, Heer, bloeien als een roos, de steppen jubelen voor u. Heer, laat de wereld weten dat u leeft. Heer, maak dat ik overstroom. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, laat ons samen delen in die stroom. Heer, geef uw volk grote vreugd. Wij zien de oogst aanrijpen in de stroom. Heer, maak uw bron een grote stroom. Heer, maak uw bron een grote stroom. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Zodat ik overstroom. Zodat laat de woestijn, Heer. Halleluja. Laat de woestijn, Heer, bloeien als een roos. De steppen jubelen voor u. Heer, laat de wereld weten dat u leeft. Heer, mag dat ik overstroom. Heer, mag dat ik overstroom. Heer, geef mij ook u. Heer, geef mij ook u. Waterbronnen. Heer, geef mij ook u. Waterbronnen. Heer, geef mij ook u. Waterbronnen. Zodat ik overstroom. Zodat ik... Heer, laat ons samen delen. Heer, laat ons samen delen in die stroom. Heer, geef uw volk grote vreugd. We zien de oogst al rijpen in de zon. Heer, maak uw bron een grote stroom. Heer, maak uw bron een grote stroom. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Zodat ik overstroom. Zodat ik overstroom. Halleluja. 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 Heer, maak dat ik overstroom. Heer, maak dat ik overstroom. Halleluja. 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 Heer, maak dat ik overstroom. Heer, maak dat ik... Oh, geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen. De vredevorst. De Heer, dat wij overstromen van zijn liefde. Amen. We hebben vorige week gehoord hoe belangrijk het is dat aan de liefde men zal zien dat we discipelen van God zijn. Amen. Dan zal de wereld weten dat Jezus zijn tederheid genas wat er bitter in ons was. Amen. Ik ben hiervan een getuige. Zijn tederheid genas wat er bitter in mij was. Dat wil de Heer voor ieder van ons doen. Bevrijding, verlossing, dat is het evangelie. Uw tederheid genas wat er bitter in me was. Uw heil neem ik aan. O Heer. Neem ik aan, o Heer, uw tederheid genas. Halleluja. Vandaag. Zijn heil die van ons, wij waren zondaren. En hij heeft ons tot kinderen van God gemaakt. Mede-erfgenamen van Christus. Amen. Dankzij het kruis waar hij riep, het is volbracht. Waar hij ons verzoend heeft met de Vader. Waar de vergeving is. Waar de zegen voor ons is. Waar de kracht is om nee te zeggen tegen de zonde. Tegen elke boosheid, elke liefdeloosheid. Amen. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank u voor uw vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij. U leeft in mij. En omarmt mij als uw zoon. Waardig is het lam. Zittend op de troon. Dank u. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mijn schoon. Dank u voor uw vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij. U leeft in mij. En omarmt mij als uw zoon. Waardig is het lam. Is waardig. Het lam dat voor ons geslacht is, is waardig. Te ontvangen de eer, de glorie en de macht. Laten we hem eren. Het lam, Jezus is het lam dat voor ons werd geslacht. Het lam dat ons weer met de Vader heeft verzoend. Waardoor de vloek is verbroken, de vloek van de wet is verbroken. We kunnen nu de Vader naderen, van aangezicht tot aangezicht. Dit is een moment van aanbidding, waarin we de Heer ontmoeten. Amen. Laten we de Heer ontmoeten deze dag. Door hem alle eer, alle glorie te geven. Glorie, glorie, glorie. Love. Hey! lam op zijn. Jezus, Jezus is het lam, Jezus. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus is het lam. Jezus is het lam. Jezus, Jezus, Jezus is het lam. Want hij is waardig te ontvangen onze eer. Het lam op zijn troon. Het lam op zijn Jezus, het lam op zijn troon. U bent
het lam
Jezus. U bent de koning der koningen. U bent de vredevorst. U bent de sterke God. U bent het lam dat geslacht werd voor ons. Het lam dat riep, het is volbracht. Halleluja, Jezus. Dank u voor uw bloed. Dank u voor het kruis. Halleluja. Dank u, Heer Jezus, dat u in ons midden bent, o mijn koning. Want u bent het lam op de troon. Halleluja. U troont voor eeuwig, Heer. Uw heerschappij, o koning, is onwankelbaar, o mijn koning der koning. U bent het lam op zijn troon. Geef de Heer een machtige klap over de koning der koningen. Laten we hem aanbidden, de Heer der Heerscharen, de vredevorst, de sterke God, de wonderbare raadsman. U bent het lam op de troon, halleluja. Troon in ons midden. Neem uw plaats, Heer Jezus. Koning der koningen, vredevorst. Sterke God, wonderbare raadsman, dank u voor uw genade, dank u voor uw liefde, dank u voor het kruis, dank u dat u ons verzoend hebt met de Vader, dat u ons vrij hebt gekocht uit de macht van de Satan en teruggebracht in het kostbaar licht, halleluja, dank u Jezus, halleluja, koning der koningen. Vader in de hemel, neem het van ons over deze dag, o mijn God en Vader. Dank u voor uw genade. Dank u, Jezus.
Dank u, Jezus. Halleluja.
Aanbid de Heer, neem de vrijmoedigheid.
Dank u, Heer. Halleluja. Halleluja. U bent de vredevorst. U bent de sterke rots, Heer. U wil hebben wij ons geloof gebouwd, Heer. En ook deze middag wil ik zeggen, Heer, ik hou van u. Want er is niemand zoals u, Heer. U die alles hebt gegeven, Heer, voor mijn leven. Ik prijs u en ik eer u en aanbid u, o Heer. Want u bent het waard, Heer. Waard, mijn God, dat ik voor u buig. Dat ik tot u roep, mijn Heer en mijn God. Niemand is als u, o Heer. We prijzen u en eren u, Heere. Heere, we beseffen door alle dingen heen, Heere. We hebben u nodig, Heere. En daarom verhoog ik u deze middag, Heere. Neem uw plaats, Heere. Heere, te midden van de gemeente, neem uw plaats, Heere. Want die plaats, Heere, die is volkomen voor u, Heere. Halleluja. Wij eren en aanbidden u, o Lam van God. Halleluja. Troon, troon, Heere. Met uw heerlijkheid deze middag, Heere. Hier in ons midden. En kom tot uw doel. Ik dank u en prijs u voor uw wonderbare naam. Aanbid de Heere Jezus. Aanbid de Heere om wie hij is. Halleluja. Glorie voor uw naam.
Is goed. Blij om u allen te zien deze middag. Het is goed, zoals ik zeg, om in Gods huis te zijn. Ik begin altijd de dienst om wat mededelingen door te geven. Voor degenen die vorige week hier nieuw waren, daar heb ik een mededeling aan. Aanstaande zondag, dus komende zondag, dan hebben we weer onze gastspreker in ons midden. Een man die toch wel zijn diensten in de handen van de Heere gelegd heeft, heel zijn geloofsleven. En dat hij toch grote dingen voor de Heere heeft mogen doen. Als je zijn gezicht ziet, dan denk ik dat je, als je van een bepaalde leeftijd bent, dan dat je hem wel herkend hebt op Zuidplein of in de stad Rotterdam. Dat is Rob van Haastert, die is een echte evangelist. En dat zijn mensen die de Heer zo gebruikt om overal te komen om een evangelistisch woord te brengen. En door hem zijn er toch heel veel mensen tot bekering gekomen. En aanstaande zondag is hij hier. Ik zou zeggen, heb je mensen in je nabijheid, familieleden, vrienden, kennissen, noem maar op. En die kennen de Heer Jezus Christus niet als hun persoonlijke verlosser. Dan zou ik zeggen, kom, neem ze mee. Geef ze een uitnodiging dat ze op deze plaats aanwezig kunnen zijn. Want God is een God van wonderen. En je weet maar nooit wat Hij wil doen op zo'n dag. En daarvoor moeten we altijd openstaan. Dus dat is de eerste mededeling. En de tweede, iets minder leuk, dat heeft te maken met het overlijden van een familielid van mijn vrouw. Die afgelopen zondag is overleden. Een bekendheid in Suriname. Dat is iemand die in de sport zijn verdiensten, hij heeft in ieder geval gedaan wat hij heeft moeten doen. Hij heeft het land, overal waar hij kwam, heeft hij dat land toch wel in een behoorlijk licht gezet. Door alles wat hij heeft kunnen doen op sportgebied. Als je de naam noemt, Wensley Bundel, dan zijn de oudere mensen onder ons die naam sowieso herkennen. Toen ik nog een kleine jongen was, hoorde ik al van die naam. Maar die is afgelopen zondag is hij overleden. Een andere schoonzus van mij, die normaal gesproken ook achterin daar staat en ook bedient aan de koffie, die reist op dit moment af naar Suriname. Om daar eigenlijk de laatste eer te bewijzen. Afgelopen zondag liet ze me na de dienst liet ze me een foto van hem zien. Opgenomen in het ziekenhuis. Want wij hadden al gehoord dat hij een beroerte had gekregen. Hij was opgenomen in het ziekenhuis. En dan ben je natuurlijk toch wel een klein beetje ongerust. Je hebt toch een beetje zorgen dat het niet goed zal gaan. Maar ik moet zeggen, een aantal jaren geleden heeft hij ook al zoiets gehad. En toen waren ze er ook grote paniek en opeens was hij helemaal weer hersteld. We hebben toch te maken met een levende God die toch in omstandigheden dingen kan doen waar wij eigenlijk versteld van staan. En dus toen we dat hoorden en zondag ik die foto zag in het ziekenhuis, toen zag ik een foto waarvan ik dacht van, nou, dit gezicht hoef ik eigenlijk niet meer zo te zien. Dus ik heb niet echt die telefoon gepakt om dat heel, heel goed te bekijken. Maar lag daar op een bed en ik dacht, nee, zo ken ik hem niet echt. Dus ik ga niet verder kijken. En zondag gingen we naar huis. Toen kregen we daarna een bericht dat in Suriname de familie opgeroepen was om naar het ziekenhuis te gaan om afscheid te nemen. Want De prognose was dat hij het niet zou redden. En ik denk een uur, twee uurtjes daarna kregen we bericht weer uit Suriname. Het is een feit. Hij is heen gegaan. En dat voor veel mensen die hem echt gekend hebben, is dat natuurlijk een behoorlijke klap. Want ja, je had dat niet verwacht. Maar zo zie je maar, je moet eigenlijk, als je weet dat er een Heer is die leven kan schenken, die verlossing kan brengen, die vergeving kan schenken, dan moet je rekening mee houden dat je elke dag dat je die krijgt, dat je een keuze kan maken om de Heer Jezus in je hart te ontvangen, dat je die dag niet moet laten voorbij gaan. Want niemand van ons weet hoe morgen eruit ziet.
Niemand van ons weet als er een morgen voor ons is. Alleen de Heer weet alle dingen. Nou, nog sterker, die discipelen, toen de Heer Jezus wandelde in Israël, kwamen de Farizeeërs naar hem toe en ze vroegen aan hem wanneer hij terugkomt. En hij zei, alleen de Vader weet het. Waarom weet de Vader het aan hem? Omdat hij zegt, omdat de Vader meer is dan ik. Dus alle besluit ligt bij de Vader. En daarom is het goed om die keuze te maken om de Heer Jezus in je hart te hebben. En dat je weet ook dat je met hem een eeuwig leven zal hebben. En dus ja, mijn condoleance die gaat in ieder geval uit naar de familie. Want daar zit ook een nicht. En ik zou dus aan ieder willen condoleren, troost willen toewensen met het heengaan van deze man. En ja, dat de Heer ze allemaal krachtig wil bijstaan. En ze wil dragen ook in deze periode. Want dat is wat je toch in zulke periodes nodig hebt. Dat er iemand met je is. Dat er iemand je troost. En dat er iemand ook wil luisteren naar de verhalen die je hebt. En wat je allemaal hebt beleefd met zo iemand. Het is goed om dat te doen. Ik weet niet of er nog andere mededelingen zijn. Nee, hè? Nee, er zijn geen jarigen. Volgende week is broeder Rob er, maar jarigen zijn er vandaag niet. Nee, ja. We houden van feest hier zo. Dus als er iemand jarig is, dan nodigen we die persoon uit om naar voren te komen. Niet om te dansen, maar om een getuigenis te geven van wie is Jezus nou voor mij. En dan zegenen we die persoon, want dat is belangrijk. Je kan beter zegenen dan dat je iets lelijks over iemand zegt. Nou, als er geen verdere mededelingen zijn, dan zou ik u met u mee willen gaan, als u dat wilt, ook in de nieuwe Bijbelvertaling, naar het boek Timotheus. Timotheus en dan het eerste hoofdstuk. En dan begin ik in vers 3. Dat is een brief die geschreven is door de apostel Paulus aan zijn leerling. En zijn leerling was Timotheus. En dit is wat hij schrijft. Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in verzinselen en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Het doel van je opdracht is de liefde, die voortvloeit uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot holle zwets. Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. Wij daarentegen weten dat de wet goed is, als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. We weten ook dat de wet er niet is voor rechtvaardigen, maar voor wie zich aan de wet of het gezag niet stoort. Voor goddelozen en zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden. Die hun eigen vader of moeder doden voor moordenaars, ontuchtplegers, mannen die andere mannen misbruiken, slavenhandelaren, leugenaars en plegers van mijn eed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw woord deze middag. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u dat u hier bent, Heer. Uw woord is een licht voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Zonder uw woord, Heer, zou ik niet weten wat er in uw hart omgaat. Zou ik ook niet weten de plannen van u. Heer, ik bid en vraag u deze middag dat u het overneemt, Heer. En dat, Heer, alles wat we deze middag doen en bespreken, Heer, dat u, Heer, ons daarin wil leiden. Ik dank u, Heer. Ik doe zelf een stap, Heer, opzij. Opdat u zelf uw woord kan onderwijzen. En dat doet u, Heer, door uw geest. Ik dank u in Jezus' naam. Amen. Het is misschien een vreemd hoofdstuk, want we hebben het niet elke week, zeg maar, over deze dingen. Maar het is de Heer zelf die, zeg maar, zijn woord geeft, zodat wij zijn woord kunnen verkondigen. Zodat wij ook ons kunnen verdiepen in het woord van God. Waar gaat het vanmiddag om? Het gaat vanmiddag om de valse leer waar we zo voorzichtig mee moeten zijn. En dat is echt iets, daar moet je echt heel goed op letten. Want wijze geloven, echte gelovigen ook, laten zich niet misleiden door zich over te geven, toe te wijden aan vreemde argumenten of een vreemde leer die er is. En die gaan eigenlijk gaan verkondigen of gaan onderwijzen, zoals Paulus eigenlijk aan zijn leerling omschrijft. En Paulus heeft eigenlijk, als je dit leest, deze brief ook naar, zeg maar, Timotheus, heeft Paulus toch eigenlijk adviezen voor zo'n man. En dat, die adviezen die kunnen we omarmen. Want dat geldt namelijk ook voor ons. We leven namelijk in een wereld waar er zoveel Bijbelse leer is, dat je op een gegeven moment niet meer weet wat de waarheid nou is. En daarom is het goed dat we heel goed teruggaan naar de wet. Naar het woord van God, sorry. Dat we daar onze onderwijzing uithalen. Wat Paulus aan hem meegeeft is, probeer niet te onderwijzen wat je niet volledig begrijpt. Dat is een duidelijk advies. Probeer dat niet te onderwijzen wat je zelf niet volledig begrijpt. Dat is een belangrijk iets. In deze wereld wordt er heel veel verkondigd waarvan men de bron niet weet, waarvan men niet weet als het werkelijk zo is. Maar men doet vaak dingen omdat men verlangt. Dan verkondigt men iets wat misschien ze gelezen hebben ergens in de Bijbel, 5 zinnen daarover en dat ze denken, dat is het nu. En dat gaan we nu verkondigen. Maar je moet het woord van God, als je inderdaad wil verkondigen, heb je nodig heel die Bijbel. Je moet lezen vanaf begin tot eind. Je moet de Heer ook begrijpen waarom hij bepaalde dingen ook doet. Dat is een belangrijk iets. En daarom schrijft hij van, ja, handel alleen maar uit liefde. Vanuit geloof en vanuit een goed geweten. Dat is het geloof. Dat is ook wat de Heer van jou en van mij vraagt. Dat wij op zo'n manier eigenlijk ook gaan handelen. En doe dat steeds weer als je dat doet. Dat je dat doet volledig naar deze principes. Liefde, geloof en een goed of een rein geweten. Wat speelde er op dat moment eigenlijk? Er speelde op dat moment, ik weet niet als ik nog goed te horen ben. Als moet ik hier blijven vanmiddag. Maar ik ben iemand die constant op en neer loopt. Ben ik goed te horen? Ik zal luid genoeg proberen te spreken. Maar wat gebeurde er op dat moment? Op dat moment was er namelijk een man Gods, die eigenlijk een Jood geworden is. Iemand die gewoon in de synagoge gediend heeft toen de Heer Jezus daar was. Maar die een volledig andere kijk had op Gods woord. Dat was Saul. Maar die man was ook Romein, naast dat hij Israëliet was, dus hij had zekere autoriteit. je naartoe gaat. En dat moesten ze dus doen. En dat zijn ze ook mee begonnen. Maar dat was in de ogen van Saulus, was dat iets wat dodelijk is. Dus wat deed hij? Hij nam zijn Romeinse autoriteit, omdat de Romeinen op dat moment over Israël heersten. En hij ging overal met mannen naartoe. En waar hij hoorde dat de gemeente die Jezus Christus had opgericht in zijn ogen, daar zou hij alles aan doen om die gemeente binnen de kortste keren van deze aardbodem te doen verdwijnen. En omdat hij die autoriteit had, militaire macht, deed hij dat ook. En terwijl hij dat deed, moest de gemeente overal waar ze zeg maar hoorden dat hij eraan kwam, moesten zij vluchten. Want hij had die macht had hij wel. En dat deed hij zo lang, totdat de Heere Jezus zichzelf openbaarde. Hij was al naar de hemel gegaan, maar hij kwam en hij openbaarde zich terwijl hij op weg was om de gemeente te vernietigen. Dat Jezus aan hem vroeg vanuit de lucht, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij keek, maar hij kon niet zien, want op dat moment scheen er een hel licht dat hem helemaal verblindde. En hij kon niks meer zien. Hij was blind geworden. En hij vroeg, wie bent u? En toen zei Jezus tot hem, ik ben Jezus die je vervolgt. En hij kon al niet meer zien. En Jezus zei tegen hem, ga naar die en die plaats. En noemde die plaats waar hij naartoe moest gaan. Je kan u niet zien, maar daar zal er iemand jou de handen opleggen. En op dat moment, dan zal je weer gaan zien. En dat gebeurde precies zo. Hij ging daar naartoe. Ze namen hem mee, de mensen die met hem waren. En hij werd de handen opgelegd en zijn ogen gingen open. Maar het was niet zomaar iemand. Het was iemand die heel erg kundig was in het woord van God. Maar hij was kundig in het Oude Testament. Hij was niet kundig in het Nieuwe Testament, omdat hij Jezus maar niet zijn boodschap niet wilde accepteren. En hij had al moeite met de gemeente die Jezus had opgericht. Dat was al een probleem natuurlijk. Maar er waren wel een aantal mensen nadat Jezus was vertrokken van deze aarde, die wat ze deden is de boodschap van het Oude Testament, de wet, en het Nieuwe Testament, genade, mixten met elkaar. En dat bracht verwarring. Dat bracht grote verwarring in de gemeente van Jezus. Dan spreek ik niet over Israël, maar dan spreek ik over de gemeente waar Jezus erkend werd als Heer, als verlosser, als bevrijder van deze wereld. En dat Paulus, dat werd toen zijn naam, die werd veranderd van Saulus naar Paulus, werd een grote dienstknecht van de Heer. En overal waar hij naartoe ging, richtte hij gemeentes. Hij richtte gemeentes op. De boodschap die hij bracht, de dingen die de Heer door hem deed, wonderen, dat er zelf doden werden opgewekt in zijn diensten, daar kwamen veel meer mensen naartoe. En die begonnen veel meer in te zien van, hé, er is een andere boodschap. Die boodschap moeten we aanhouden. Want die boodschap van de wet, die heeft God zelf gegeven, maar die boodschap was een tijdelijke boodschap. Die boodschap had een beperking tot een bepaalde datum. En die datum was dat toen Jezus aan het kruis stierf, toen hield de boodschap van de wet op. Daarom is het kruis is misschien wel het belangrijkste teken voor ons, voor wat er gebeurd is. Want aan het kruis heeft Jezus alle zonden die de hele wereld begaan heeft, heeft hij gedragen. De vloek die hij gedragen heeft, heeft hij gedragen aan het kruis. En door zijn sterven, en dat hebben we vandaag ook zo vaak gezongen, dat was iets dat door de Heere gegeven was. Als je gezondigd hebt, neem een lam, breng het daar naartoe met anderen en leg het daar, slacht het en verbrand het. En dat moet voor jou een teken zijn. Dit zou met jou gebeurd zijn, maar jij hoeft niet te sterven, want ik ben God over jou. Laat er een lam voor jou geslacht worden. En daarom werd Jezus het lam van God, die voor ons geslacht werd. En haar was hij geslacht aan het kruis. Hij is doorboord aan het kruis. Zodat er bloed is gaan stromen. Zijn hele lichaam is kapot geslagen. Dus er kwam een andere boodschap. Want Jezus heeft de wet vervuld. Niemand kon de wet vervullen. Maar Jezus heeft de wet vervuld. Waarom? Omdat hij totaal zonder zonde was. Geheel zonder zonde is hij aan het kruis gegaan. En daardoor heeft hij alle zonde op zich genomen. En nu heeft God in plaats daarvan, heeft hij genade geschonken. En dat betekent, als ik een zonde bega, dat ik naar de Heere toe ga en dat ik bid en dat ik vraag om vergeving. En dat de Heere mij, niet op basis van mijn goed of mijn goed gedrag of omdat wie ik ben, dat de Heere mij die genade verleent. Nee, de Heere verleent me die genade vanwege Jezus Christus. En dat is het, misschien wel het belangrijkste voor jou en voor mij, want het grote probleem met het Oude Testament is dat de wet goed was. De wet was volledig naar het hart van de Heere, wat de mensen zouden moeten doen. Er was één probleem, en dat was de mens zelf. En de mens kon zich niet houden aan die wet. Die wet was voor hun zo moeilijk om die te dragen, dat ze met de beste voornemens toch in zonde vielen. En elke keer weer. En het probleem is dat de wet zegt, al die wetten die de Heere gegeven heeft, je moet ze allemaal houden. Je mag er geen van missen. Je kan niet zeggen van, luister, ik heb er 8 gehouden, of van die 10, ik heb er 8 heel goed gehouden. Nee, dat kon niet. Nee, je moest ze alle 10 moest je ze vervullen en niemand kon dat. En Jezus was de enige die dat kon. En dus nu kreeg je een probleem. Want je kan namelijk niet op basis van de wet genade ontvangen. Genade ontvang je door te erkennen, ik ben een zondaar, ik maak fouten, elke dag weer opnieuw. Maar er is iemand die voor mij de prijs betaald heeft. En dat is Jezus. En op basis daarvan ontvang ik die genade. En dat is ook de reden waarom die weg naar de Vader toe geheel vrij nu is. Daarom zegt de Bijbel dat toen Jezus aan het kruis stierf, op het moment dat hij stierf, was er in Israël natuurlijk de plaats waar ze aanbaden, waar ze de Heer ontmoetten. En daar mocht dus niemand van de mensen die de Heer diende, mocht achterin komen waar die tabernakel stond. Maar toen Jezus stierf, scheurde het gordijn van boven naar beneden. En dat betekende dat de weg open was. Dat was een wonderteken die God zelf had gedaan. En nu kon iedereen naar binnen lopen naar de tabernakel om daar te buigen. Maar daarvoor kon het niet. Daarmee liet God zien, de weg is open voor die verzoening. Ik heb mezelf, door mijn zoon, wil ik met jullie verzoenen. En dat was een belangrijk iets. Maar de Joden, die hadden Jezus niet aangenomen. De mensen die in de synagoge zaten. En die bleven bij de wet. Die wilden nog steeds de wet. Nou, dat is op dit moment nog niet veranderd hoor. Want de meeste gelovigen in Israël, echte Joden, die houden zich aan de wet. Die houden zich aan de wet. Ze zijn absoluut niet van plan om dat los te laten. Dat is voor hun heilig. Maar Jezus is gekomen en Jezus heeft het vervuld. En God zegt nu, op basis van deze genade wil ik nou een relatie met je hebben. En nu kwam er in die gemeente die Paulus gesticht had, kwamen daar mensen die kwamen dan die boodschap mixen. Een beetje genade en een beetje wet. Dat kan niet. Je moet of helemaal in de wet, zeg maar, dienen, of je moet die genade aannemen. Genade is een geschenk van God. Alsjeblieft. Je hoeft niet aan het kruis te gaan. Alsjeblieft. Jezus heeft het voor je gedaan. Wat je wel moet doen, je moet het in ontvangst nemen. Je moet zeggen, ik aanvaard wat u voor me gedaan hebt. En dit, op basis hiervan, zal ik een relatie met u hebben. En elke keer als ik in de fout ga, dan kom ik in gebed tot u. En dan vraag ik om vergeving. Want Jezus, die heeft voor ons de zonde gedragen en heeft ons ook vergeven. En dat is een belangrijk iets. Want hij had die autoriteit om dat voor ons te doen. Maar Paulus, die schrijft daar aan zijn dienknecht, pas op. Want er zijn mensen die een valse leer verkondigen. En dat is iets waar je heel erg voorzichtig mee moet zijn. Want als er een valse leer in een kerk komt, is maar de vraag als die kerk blijft. En dat is nu al op zoveel plaatsen in de wereld, heeft dat zich al voltrokken, dat dit soort dingen gebeurd zijn. Dat mensen en een beetje wet en een beetje genade, en dan krijg je op den duur dat de mensen God niet meer kunnen dienen. Dat ze terugvallen gewoon in een leven vol van zonde. Want de Heer heeft namelijk voorwaardes voor dienstknechten. De Heer heeft voorwaardes voor zijn kinderen. De Heer heeft een manier waarop hij met ze wil omgaan. En dat vinden wij, daar ga ik even naartoe, dat vinden we in de brief aan een ander leerling, dat vinden we in de brief aan Titus. Dat is iets verder weg, dat is de volgende brief. En dat vinden we in Titus
En dan gaan we even naartoe om te kijken wat zegt Gods woord daar. En dan gaan we naar vers 5. Titus 1, vers 5. Dan schrijft Paulus daarnaar aan zijn dienstknecht Titus. Ik heb je op Kreta achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de resterende zaken te regelen. En in elke stad oudsten aan te stellen. Onberispelijke mannen met maar één vrouw. En met gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. En dan gaat hij een aantal dingen noemen. Wat moet nou een dienstknecht, wat moet nou iemand die de Heere dient, wat verwacht God nou van zo iemand? Iemand die dient in Gods huis. Nou, dan staan er een aantal dingen opgetekend. Een leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn. Hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn, niet hebzuchtig. Hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer. Dus je ziet, hier staan toch een paar dingen opgetekend die we moeten hebben als kinderen Gods, die we moeten hebben als dienaren van de Heer. Een belangrijk iets is, zoals het in vers 7 staat. Hij moet zijn een dienstknecht, een iemand die de Heer dient, jou, zeg maar, die keuze die je gemaakt hebt om de Heer te willen dienen. Je moet zijn iemand van onbesproken gedrag. Dat verwacht God van jou. Dat verwacht de Heer van mij. Iemand van onbesproken gedrag. Nou, daar kunnen we toch een paar lessen van leren, denk ik. Want we maken wel eens veel fouten, maar vaak blijven we bij die fouten. Vaak horen we ervan dat het niet goed is. Maar we blijven ze wel doen. Want, wat zeggen veel mensen? Zo ben ik. Zo ben ik altijd geweest. Mensen gaan mij niet zomaar veranderen. Nee, het evangelie verandert je. Door te lezen in Gods woord, door te lezen wat Gods woord zegt, dan kan je zien van, hé, mijn gedrag klopt daar niet helemaal mee. Dan moet ik toch wel even iets gaan doen. Hoe kan dat? Dan ga je bidden. Dan ga je de Heer vragen om je te helpen in zo'n gedrag. Want we hebben allemaal, gaan wij door diezelfde tunnel, dat we allemaal komen uit een leven buiten de Heer Jezus om. En we hebben hem aangenomen. Ik heb hem aangenomen op een hele hoge leeftijd. Toen ik al kinderen had, ik had al zeker één kind, een dochter had ik al. Ik was al getrouwd, dus ik had al een stukje leven achter me. En mijn leven, ja, daar kan ik niet mee, zeg maar, ja, adverteren, want dat was niet goed. Maar je ziet hier zo, je moet iemand zijn van onbesproken gedrag. Nou, dan gaan we verder. Hij moet iemand zijn die niet driftig is. Ik weet niet, zijn er hier mensen die driftig zijn? Of zijn er hier alleen maar vriendelijke mensen, lieve mensen? Is er hier iemand die kan zeggen van, ik ben niet driftig? Laat me zien. Zo, prijs God. Kijk, na de dienst moet je contact zoeken met deze mensen. Vragen hoe ze het doen. Hoe ben je niet driftig? Hey, Gods woord is niet zo moeilijk. Er zijn mensen, ik vind het altijd zo mooi. Er zijn mensen die die Bijbelteksten kennen, dat ze je precies kunnen zeggen waar die Bijbelteksten staan. Het staat daarin, staat in Johannes, er staat vers dat en dat. En, je moet, en ze kunnen die teksten helemaal, ik kan het niet. Bij mij zit er andere reden waarom ik het niet kan. Maar ik kan het niet dat ik het zo uit mijn hoofd opdreunt voor je. Maar wanneer het komt om die wet te doen, wat die dingen die ze op van je hebben verkondigd, wat ze zo aan je kunnen, bijna als een toneelstuk aan je kunnen opvoeren, dan blijft het eigenlijk niet zo te zijn. Dan blijkt het toch wel een beetje moeilijk te zijn. De Bijbel zegt, een dienstknecht, een dienstmaagd, een gelovige moet niet driftig zijn. Ik geloof dat we een paar lessen daarin te leren hebben. Dan moet je die mensen echt opzoeken. Niet driftig. Dat is een belangrijk iets. Dat is wat Paulus zegt. Je moet mensen gaan aanstellen, zegt hij. Maar let op dat deze karaktertrekken, dat die niet naar buiten toe overstromen. We hebben het gehad over vandaag, over dat Gods liefde jou overstroomt. Dit moet echt ook uit je stromen, dat mensen zien van, het is geen driftig karakter. Het is iemand die echt liefdevol is. Wat mag die persoon ook niet meer? Die persoon mag niet eigenwijs zijn. Zeg van, ja, maar iedereen heeft zijn eigen mening. Die persoon mag niet eigenwijs zijn. Wat is eigenwijs nou? Eigenwijs is niet zo moeilijk. Betekent wijs in eigen ogen. Wat jij ziet, dat is. Zo is het. En niet anders. En iemand komt met, ik zeg van, broer luister, ik heb dit en dat. Nee, want ik zie het zo. Mijn ogen zien het zo. Wijs in eigen ogen. De Heere wil dat niet. De Heere wil dat we op een andere manier met mensen omgaan. De Heere wil toch een relatie hebben. En daarvoor heeft hij ons geroepen. Niet wijs in eigen ogen. Wat hij ook nu mag doen, hij mag niet te veel drinken. Ik ga niet vragen hoeveel mensen hier drinken. Dat vind ik een beetje, dat gaat aanstoot geven, dat wil ik niet. Voor 2024 zou ik willen zeggen, een dienstknecht, een gelovige, mag geen gebruiker zijn van drugs, alcohol, heroïne, cocaïne. Absoluut niet. Als Titus daar iemand zou moeten aanstellen die onder dat gedrag was, dan had Paulus aan hem gezegd van, ik denk dat ik jou aan de kant ga zetten, want jij bent echt de leerling van mij. Want zo iemand moet je niet kiezen voor die taak. En dat mag dus echt niet. We mogen dus onszelf niet blootgeven aan dat soort dingen. Een dienstknecht van God mag niet gewelddadig zijn. Dat zijn allemaal dingen die meegaan met het woord van God. Dat zijn de dingen die Jezus heeft voortgeleefd, dat hij niet gewelddadig was. Dat Jezus tegen ons zei, van als iemand je een klap geeft op je linkerwang, keer die andere wang aan hem toe. Maar ik ben vaak in Gods huis en ik heb jaren onder Gods kinderen gediend. En ik heb je gezegd van, ik kan je dit vertellen, dat is niet iets wat makkelijk is. Want op het moment dat iemand niet letterlijk, maar figuurlijk iemand een klap toedient, zelfs in Gods huis, dan merk je dat die andere wang niet wordt toegediend. Maar dat is wat Gods woord zegt. Wat ze doen, is dat zij nu denken van, nou, ik ga nou zo. En dat doen ze niet letterlijk, maar met woorden. Ze breken af wat ze af kunnen breken. Maar dat is niet wat de Heer vraagt van zijn gemeente. Paulus zegt, let op dat soort dingen. Kies ze niet voor die taak. Want ze gaan mij niet verheerlijken. Ze gaan de Heer niet verheerlijken in die taak. Kies ze er niet voor. Gewelddadige mensen moet je niet hebben in Gods huis. Echt niet. En als je nog gewelddadig bent, ik zeg altijd wel, iemand die gewelddadig is, die mag van buiten naar binnen komen. Geen enkel probleem. Absoluut niet. Dat zeg ik altijd. Ik vind het helemaal geen probleem. Maar in de tijd dat die persoon naar binnen komt, de ene week in, de andere week uit, de ene week, dan moet ik wel een verandering gaan zien in zijn gewelddadig gedrag. Dat nou is het woord van God. Dat nou is het woord dat de Heer Jezus eigenlijk aan ons verkondigt. Dat wij vanuit het woord gaan leren, dat wij van het woord gaan veranderen. En dat kunnen we ook niet in eigen kracht. Ook dat, God is genade. We kunnen het ook niet in eigen kracht. En daarom heeft hij zijn Heilige Geest gegeven. En die is komen wonen in ons. Je kan hem niet zien, hij woont in je. En dat is de persoon die aan je vertelt, hé, niet doen. Die persoon heeft dat wel gezegd, maar zegen die persoon. Dan heb je moeite mee, dan zeg je, Heer, je kijkt die persoon niet aan. Ik zegen die en die. Ik vraag u zegen voor die. Maar Heer, ze heeft me wel pijn gedaan. Of Heer, hij heeft me wel pijn gedaan. Wanneer je 3-4 keer gedaan hebt, dan kan je die persoon gewoon in zijn ogen aankijken en zeggen van, broeder, ik heb je lief. Met de liefde van de Heer. Want dan heeft dat geen invloed meer op je. Want de Heilige Geest die werkt in jou en die zorgt ervoor dat wat zo pijn doet, dat hij dat in jou verzacht. Dat is het werk van de Heilige Geest. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar dat hij dat zo doet. En dat hij een bijzondere manier eigenlijk gevonden heeft om met ons om te gaan. Wat mag een dienstknecht van de Heer? Hij ook niet. Hij mag ook niet hebzuchtig zijn. Nee, dat is ook iets wat absoluut niet in Gods huis hoort. We behoren in Gods huis, behoren we een ander gedrag te laten zien. En dat is iets wat de wereld in ons moet gaan zien. Hé, dat zijn andere mensen. Dat zijn vrijgevige mensen. Dat zijn mensen die heel anders zijn. Nee, de Heer die heeft toch wel, als ik daarnaar kijk, een paar mooie voorbeelden heeft hij in zijn woord aan ons meegegeven. Waar moet zo iemand aan voldoen? Wat zijn de eigenschappen? Iemand die een dienstknecht is van de Heer, moet gastvrij zijn. Gastvrij. Altijd, sowieso als je hier in Gods huis komt, moet er iemand zijn die hier al een paar weken komt, moet hier iemand zijn die zegt van, wees welkom in Gods huis. Gastvrij. Op een bijzondere manier met iemand leren omgaan. Wat ze in de wereld misschien niet kennen, dat moeten ze leren kennen in Gods huis. Want in Gods huis is liefde. Paulus schreef eerst aan zijn dienstknecht, de taak die ik je heb gegeven is liefde. Dat zal door alle dingen heen moeten gaan. Liefde zal voor mij de basis moeten zijn waarom ik met mensen omga, hoe ik met mensen omga. Die liefde woont in mij. Christus is die liefde. Hij woont in mij. En hij doet alle dingen door mij. Niet door mijn eigen gedrag. Maar hij zet mij ertoe aan. Geef die persoon liefde. Ga met die persoon op een andere manier om. En dat is de boodschap die de Heer meegeeft. Ga zo met die mensen om. Wat moet een dienstknecht van de Heer ook zijn? Hij moet goedwillend zijn. Met liefde voor wat goed is. Daar moeten zijn ogen naar uitgaan. Wat is nu goed in deze situatie? Ga op zo'n manier met die mensen daarmee om. Wat moet zo'n dienstknecht nog meer hebben? Hij moet kalm zijn. Van goede moed zijn. Hij moet rustig gedrag hebben. Ik geloof dat als ik hier deze dingen lees, dan denk ik van, Heer, we moeten nog meer gaan bidden. Want we zijn niet altijd kalm. We zijn niet altijd rustig. Heer, we hebben het soms moeite. En daarvoor kan je elke keer weer in gebed naar de Heer doen en vragen dat de Heer in jou die verandering teweeg brengt. Wat moet een dienstknecht van de Heer nog meer zijn? Hij moet rechtvaardig zijn. Hij moet een toegewijde broeder of een zuster zijn. Toegewijd in de dingen van de Heer. Zijn hart moet uitgaan naar de liefde die Jezus getoond heeft aan het kruis. En daarvoor alle dingen, zeg maar, willen doen. Om die liefde van de Heer eigenlijk tot een waarheid te maken in zijn leven. Hij moet beheerst zijn. Dat is wat God van mij vraagt. Dat is wat God van jou vraagt. Van ons allemaal vraagt. De Heer wil dat we beheerst zijn in alle dingen die we doen. En hij is het die ons daartoe wil leiden daarin. Hij moet zich houden aan die betrouwbare boodschap. Die boodschap die ervoor zorgt dat er mensen tot bekering komen. Dat mensen gaan inzien van dit leven wat ik heb, daar kan ik niet mee verder. Ik heb iemand nodig, ik heb Jezus nodig. Die betrouwbare boodschap van genade, dat moet hij overal verkondigen. En daardoor moet er geen mix zijn tussen genade en wet. Die betrouwbare boodschap, dat is belangrijk. En waarom moet dat allemaal? Omdat hij of zij een beheerder is van Gods huis. Dat hebben we gezien. Dat zei Titus 7, zei dat. Want een dienstknecht van God is een beheerder van Gods huis. Als je hier binnenkomt lopen, als dienstknecht van de Heer, dan is het zo dat jij op dat moment degene bent die op dat moment de liefde van de Heer naar buiten toe, naar iemand toe die hier de Heer niet kent, moet laten overstralen. Dat die mensen dat aan je gaan zien. Je bent de beheerder daarvan. Je zorgt voor alle dingen in Gods huis. Ook over de sfeer die er is in Gods huis. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Daar ben ik verantwoordelijk voor. In alle dingen die ik doe, moet ik mensen daarin tegemoet komen. Ik kan niet met een houding die ik 20, 30 jaar geleden die houding in mij had, dat als iemand iets over me zei, dat ik dacht van, deze persoon pak ik terug. Die houding mag niet meer. En die houding, die moet ook wegblijven. En als die houding in me opkomt, wat kan? Want we zijn geen robot. Het kan dat die houding terugkomt. Dan ga ik op mijn knieën. Dan zeg ik, Heer, ik ga bidden. Want ik merk, Heer, dat een gevoel in mij komt die niet uit u is. En dan ga ik weg. Dan ben ik nog steeds boos. Maar dan laat ik het rusten. Maar dan neemt Gods geest het van me over. Dat ik die persoon gewoon weer kan zien. Gewoon weer met die persoon kan omgaan. En dat kan alleen maar door omdat Jezus aan het kruis gegaan is. Jezus de Heilige Geest heeft gestuurd. Die nu in ons woont. En die ons helpt om die weg die er is naar de hemel toe. Naar die weg voor ons veilig te stellen. Door ons te helpen om al die dingen te doen wat het woord van God van ons vraagt. Want wij zijn niet dat wij foutloos zijn. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben hulp nodig ten alle tijden. En we moeten ervoor zorgen ook dat deze dingen niet gebeuren. Weet je, als ik kijk van die brief die Paulus schreef aan Timotheus, waar we mee begonnen zijn, dan zien we ook dat Timotheus bevond zich in een overgangsperiode. Hij was een leerling van Paulus. Hij was een pintere, jonge helper. Hij was eigenlijk een leider die heel snel opklom in zijn gedrag, in alles, in de kerk. Hij groeide in moeilijke omstandigheden, in omgevingen waar er vijandigheid was. Daar was hij, maar hij groeide daar wel om. Want God was met hem en de Heere leidde hem door alle dingen heen. Hoewel hij zijn verantwoordelijkheden daardoor veranderde, was hij niet angstig. Absoluut niet, want de Heere was met hem. De Heere hielp hem door alle dingen heen. En wat wilde de Heere van hem? De Heere wilde van hem dat hij zelf een leider in de kerk zou worden. Dat hij zelf andere gemeentes zou gaan stichten. En hij was op dat moment wel in een moeilijk patroon, had een moeilijke, zeg maar, positie. Want Paulus wist dat zijn einde eraan kwam. Want we weten niet waar Paulus deze brief heeft geschreven. Maar Paulus heeft de meeste brieven die hij geschreven heeft, heeft hij vanuit de gevangenis geschreven. Terwijl hij gemarteld werd, schreef hij deze brieven over liefde. Dat is bijna onbegrijpelijk. Maar omdat de liefde van Christus in hem was gekomen, kon hij dat doen. En dat kan alleen maar wanneer we onszelf overgeven. Wanneer we toegewijd zijn. Wanneer ik zeg, Heer, ik wil u dienen met mijn hele hart. Met mijn hele ziel. Met mijn hele verstand. Met alles wil ik u dienen. En ik beleid het aan de Heer. Dan komt de Heer me daarin te hulp. En dan helpt hij mij ook. Daar waar het moeilijk is. En dan zie je dat, ja, de Heer aan hem toch wel, door Paulus toch wel belangrijke dingen laat weten. Wat de Heer hem aan, zeg maar, wil laten weten, is dat hij rijkdom had. En dan kijkt u natuurlijk van, wat een rijke man dat geweest is. Nee, hij had een andere soort rijkdom. We gaan even kijken. Dat vinden we in 1 Timotheus 6, wat Paulus omschreef. De echte rijkdom. 1 Timotheus 6, en dan lezen we vanuit vers 3. En dan schrijft Paulus, onderwijs dit alles. En spoor ertoe aan. Dring mensen ertoe dat ze dat gaan doen. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, die is verblind. Dat is dat wat Paulus zegt. Dus iemand die in een kerk komt, iemand die, zeg maar, de dingen elke week hoort, elke week meemaakt, blij is met een boodschap over de liefde, maar toch een andere weg kiest, die is verblind, zegt Paulus. Die is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar heeft een ongezonde zucht naar gereden twist. Ook dit heb je in Gods huis. Dat in plaats van dat we mensen opvangen in Gods huis, dat er vaak discussies zijn. Dat we mensen willen overtuigen van wat wij geloven uit de Bijbel, hoe wij de dingen zien. En als iemand met een andere gedachte komt, nou, dan gaan we op het woord staan om die persoon het eigenlijk in zijn mond in te gieten. Maar dat moet het niet zijn. We moeten met liefde ermee omgaan. We moeten de mensen echt omarmen. We moeten de mensen dragen door alles. Want mensen komen en ze zijn, een heleboel dingen zijn ze nog niet onderwezen. Daarvoor zijn wij er, om die mensen de gezonde leer bij te brengen. Weet je, Jezus was naar deze wereld gekomen en hij was Gods zoon, maar hij In deze wereld deed hij alsof hij een gewoon mens was. Dat deed hij ook door alle dingen heen. Hij wist wie hij was. En toch, die fariseërs, de schriftgeleerden die hem aanvielen op basis van het geloof, kon hij met liefde kon hij ze antwoorden. Nee, dat moeten we dus niet. En dan staat er verder geschreven, dus niet tot geredetwist en geruzie. Want dat zijn dingen die je absoluut niet moet hebben in Gods huis. En dat leidt, hij zegt hij, tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige, zeg maar, verdachtmakingen. Ook deze dingen ben ik in de jaren tegengekomen. Dat mensen, in plaats van dat ze op een liefdevolle manier kwaadaardig, verdacht eigenlijk over mensen spreken. Dat ze gedachten zelf invullen. En dat is niet wat Gods woord ons zegt. En eindeloos gekrakeel tussen mensen. Van wie de geest verziekt is. Dat is wat de Bijbel zegt. De geest van zo iemand is verziekt. Die heeft niet meer de Heilige Geest in zich. Maar die is eigenlijk teruggevallen in de staat waar hij was voordat hij Jezus diende. En dat hij dan die dingen weer gaat aanhalen, die dingen weer gaat gebruiken. Maar dat is absoluut Gods woord niet. Maar, we gaan even een sprong maken, vers 6 zegt. Maar voor wie tevreden is met wat hij of zij heeft, die is het geloof een grote winst. Als je tevreden bent met wat je hebt, en dat kan misschien in onze manier van kijken hier in deze wereld, kan dat misschien heel moeilijk te begrijpen zijn. Maar als je dat hebt, dan zegt de apostel, dan is dat een grote winst. Misschien niet in de ogen van jouw buurman, in de ogen van jouw buurvrouw, maar in de ogen van de Heere verwerf je zoveel rijkdom. Is een grote winst wat je dat hebt. In de ogen van de Heere stijg je meer en meer. God heeft iedereen lief. Maar God ziet echt uit naar zijn kinderen die erin willen staan, daar in die strijd, om daar die liefde te geven. Die liefde, dezelfde liefde die Jezus Christus heeft laten zien. En daarom zegt de Bijbel dat wij elke dag met ons gedrag een klein beetje meer gaan lijken op Jezus Christus. Een klein beetje meer, elke dag een klein beetje. Misschien denk je van, ja, ik weet niet hoe lang het bij mij nog duurt. Nou, de Heere die is echt aan het werk, in jou en mij. En hij is van plan om van ons echt kinderen te maken, geheel naar zijn hart, geheel naar alles wat hij in ons wilde leggen. En dat kan alleen maar omdat hij ons enorme bijstand geleverd heeft, door middel van de Heilige Geest, die dat doet. En door middel van het voorbeeld dat we hebben in Jezus Christus. En dat is dan toch een geweldig iets. En dan zegt hij in vers 7, we hebben niets in deze wereld meegebracht. En dat is wel iets waar we, als we er rustig over nadenken, dan komen we erachter, we hebben niks in deze wereld meegebracht. En hij zei, en we kunnen er ook niets uit meenemen. Toen ik in de wereld kwam, heeft mijn moeder me verteld, was ik naakt. Ik weet niet hoe u was, maar ik was naakt. Ik had niks. Het was een probleem. En zij moest luiers gaan zoeken en van alles en nog wat. Ik wist het niet. Ze hebben me het wel bijverteld. Maar ik ben er wel één ding ben ik achtergekomen in de jaren dat ik hier woon. Als het moment daar is dat je de laatste zucht uitblaast, neem je niks mee. Het enige wat je meeneemt is de liefde die God in je hart heeft gestort. Dat je die meeneemt. Maar andere dingen neem je niet mee. Is het nou een huis? Is het nou een dure auto? Ik vind het jammer, maar er zijn anderen die erover gaan reden twisten. Gekrakeel krijg je over die auto of over dat huis. De meeste ruzies heb je bij begrafenissen. Ik weet het niet als je daarbij achter bent gekomen. Maar de meeste ruzies heb je daar. Want dan krijg je mensen die opstaan en die gaan vertellen wat bij wie hoort en wat bij die andere hoort. En waarom zeggen ze dat? Omdat zij de macht daarover hebben. Ik weet niet waar het staat, maar dat heb je. Maar dat is jammer. Maar de Bijbel zegt hier duidelijk, je hebt niets in de wereld meegebracht. Je kan er ook niets meer uitnemen. Wij hebben, zeg maar, we hebben voedsel en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleidingen. Raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schandelijke begeerte. Dat is wat eigenlijk die rijkdom met zich meebrengt. Die een mens in het verderf stortte en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel, is de geldzucht. Ik kan niet anders zeggen dan dit gewoon een waarheid is. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. Toen ik begon de problemen zelf begon te ervaren binnen de kring, mijn familie, toen het eigenlijk, ik werd er beu van, toen heb ik afstand gedaan van alles. Van alles. Van de schulden, maar ook van de bezittingen. Ik heb niks meer wat betreft de familie. Mijn bezitting is bij de Heer. Nergens anders. Ik heb de Heer als de enige die voor mij gaat zorgen. Hij heeft voor me gezorgd toen ik kwam. Hij zorgt er voor mij tot in alle eeuwigheid. Dat is zijn liefde voor mij. Dat is zijn liefde voor jou. En hij wil dat doen. Hij wil in jouw leven dit allemaal gaan uitwerken. We hebben deze liefde nodig. We hebben Jezus Christus nodig in deze wereld. Want hij is het die ons daarmee gaat helpen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Wees daar ook daar nuchter in. De Bijbel zegt dat alle kwaad, ja, de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Dat zou je bijna niet willen geloven. Dat mensen die tot geloof gekomen zijn, daarvan afdwalen door middel van een zucht naar geld. Maar hier is het heel duidelijk wat Paulus schrijft. Een heleboel zijn daarvan eigenlijk, of sommigen, zegt hij, zijn daarvan afgedwaald. En ze hebben eigenlijk zelfzucht van, hebben ze opgezocht, zelfzucht, veel leed hebben ze berokkend, hebben ze daardoor. Omdat ze het alleen maar aan zichzelf dachten. Maar de Heer, die vraagt van ons dat wij, die houding die hij vraagt van een dienstknecht, dat in ons geworteld is. Dat we daarmee anderen kunnen liefhebben. Dat gedrag dat niet in orde is, dat we het bij hem brengen. En dat daar gewoon verandering in gaan plaatsvinden. Want God is een goede God die onder alle omstandigheden ons daar hun doorheen wil leiden. Vers 11 zegt, maar jij een dienaar van God moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid. Streef naar vroomheid. Streef naar geloof. Streef naar liefde, volharding en zachtmoedigheid. En dan zegt de Bijbel, strijd de goede strijd. Dat is wat Paulus schrijft. Strijd de goede strijd. Maar je moet de goede strijd niet met je handen strijden. Niet met benen dat je trapt of wat dan ook. Nee, niet met een wapen. Nee, strijd de goede strijd van het geloof. En dat is wat er gebeuren moet in onze levens. We moeten de goede strijd van geloof moeten we strijden. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. En waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Paulus was echt dol op zijn dienstknecht, op zijn leerling. En wat hij hem hier laat weten is, richt je ogen daar niet op. De dingen die je tot val kunnen brengen, die dingen die je tot verderf kunnen brengen. Maar open je ogen veel meer voor de dingen van de Heer. Heer, wat wilt u dat ik in deze wereld zal doen? Heer, wat wilt u? Hoe wilt u mij gebruiken in deze wereld? Heer, wat is het fundament in mijn leven? Dat is een belangrijk iets. Het geloof in Jezus Christus moet ons fundament zijn. Hoe kun je op dit fundament bouwen? Hoe? Daar hebben misschien velen niet over nagedacht. Maar hoe kan je bouwen op het fundament? Want God is bezig een groot en een krachtig huis, een stevig huis te bouwen. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je bouwen op dat fundament? Je kan bouwen op dat fundament door geloof in Jezus Christus. Door jezelf volkomen over te geven. Dan bouwt God zelf dat huis. En dat eerste huis wat hij bouwt, dat ben jij zelf. Dat ben ik. Ik ben het voor mezelf. Maar het tweede huis wat hij bouwt, is zijn gemeente. Het derde huis wat hij bouwt, is zijn koninkrijk hier op aarde. Want hij is niet van plan om wat hij gedaan heeft, dat zo weer in handen te geven van die tegenstander die hier in deze wereld is om alleen maar verderf te brengen. Weet je, ik dacht erover na terwijl we aan het zingen waren. En toen dacht ik van, als de duivel geweten had dat Jezus naar het kruis leidde, dat dat zijn nederlaag zou worden, had hij het nooit gedaan. Nimmer. Want hij heerst nu over alle dingen hier op aarde. Hij heeft alle dingen in zijn macht. De zucht naar geld, de cocaïne, bezit, alle dingen heeft hij in handen. Maar, zo zie je maar, hij weet wel veel, maar hij weet niet alle dingen. Hij weet niet alle dingen. Hij weet niet wie er gered gaat worden. Hij heeft wel zijn ogen overal open, maar hij weet niet wie gered gaat worden. Maar Jezus weet dat. En Jezus heeft zijn ogen op jou gericht. En Jezus, zijn plan met jou is dat je met hem tot in alle eeuwigheid zal zijn. En dat je met hem in liefde zal doorbrengen. Ik ben God dankbaar voor zijn genade. Ik ben dankbaar voor zijn liefde. Ik ben dankbaar voor alles wat hij in mijn leven aan het doen is. En ik mag bidden en vragen dat hij dat ook in jouw leven mag doen. En ik kan alleen maar zeggen van, de gaven die hij aan jou gegeven heeft, gebruik ze voor zijn koninkrijk. En dat begint bij jou. Gebruik ze. Alles wat hij je gegeven heeft, gebruik het in zijn koninkrijk. Want dat maakt dat hij zal zeggen, wat een liefdevolle kinderen heb ik. Dit zijn mijn kinderen. En dat de tegenstander alleen maar het onderspit zal derven. We zijn God dankbaar. Laten we de Heer Jezus eren en aanbidden. Heer, ik dank u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw, Heer, mijn God. Ik dank u, Heer, dat u het bent, Heer. U hebt ons allen uitverkoren om in uw koninkrijk te zijn. Heer, ik moet van mezelf belijden, Heer, dat ik het zelf niet, Heer, heb gedaan naar eigen wil, naar eigen gedachten. Maar het was uw liefde die mij getrokken heeft om dicht bij u te zijn. Uw liefde die me overgehaald heeft om een kind van u te worden. En ik ben u dankbaar, Heer, dat u uw plannen voor mij liggen, Heer, open en bloot, Heer, voor mij. Dat ik met u grote winst kan boeken, Heer. Dat ik met u rijk in u zal zijn, Heer. Misschien niet rijk voor de wereld, maar wel rijk in u. Want u bent het, Heer, die mij ten alle tijden draagt, Heer, door alle dingen heen. U bent het, Heer, die over mij waakt. U zorgt voor mij. En ik bid vanmiddag, Heer, voor ieder, mijn God, die vandaag hier is, Heer. En Heer, bij wie deze gedachte nog niet is, waarbij wie deze gedachte nog niet echt leeft, Heer, dat u, Heer, in de harten van een ieder wilt werken. En dat u aan een ieder wilt openbaren, wilt laten zien wat u vraagt van een dienstknecht of een dienstmaag van de Heer. Dat we rijk in u kunnen zijn. Gebruik ons, Heer, als liefdekanalen voor u. Gebruik ons als instrumenten in uw handen. Heer, help ons, opdat uw koninkrijk zal gaan groeien en bloeien. En Heer, rijker en rijker zal zijn, Heer. Heer, in genade, in liefde. Heer, in zachtmoedigheid, in barmhartigheid. Laat uw liefde met ons zijn. Ik dank u en prijs u, Heer, dat wij die gezonde leer van Jezus Christus diep in onze hart mogen bergen. In Jezus' naam. Amen.